Goedemorgen, broeders en zusters. Mijn excuses dat ik zo kwam binnenvallen. Maar het liep niet helemaal zoals het zou moeten gaan. Dat heb je wel eens, hè. Dan denk je op schema te zitten. En dan gaat het 's nachts verkeerd. En dan denk je op de weg op schema te zitten. En dan rij je toch nog verkeerd. Of dan is er ineens een opbreking. Maar zo gaat het in het hele leven. Veel dingen hebben we helemaal niet in de hand. Hebben wij geen invloed op. En dingen die zijn onderworpen aan tijd en toeval. Tenminste, dat schrijft de Prediker. Dat wilde ik even aanhalen in Prediker hoofdstuk 9. Prediker hoofdstuk 9. Gewoon omdat het zo waar is en zo mooi is en zo duidelijk en helder hoe de Prediker deze zaken formuleert. Er staat in Prediker hoofdstuk 9 vers 11. Ik keerde mij en ik zag onder de zon dat de loop niet is der snellen, noch de strijd der helden, noch ook de spijs der wijzen en noch ook de rijkdom der verstandigen. Nog ook de gunst der welwetende, maar dat tijd en toeval aan allen deze wedervaart. Ja, de loop is niet der snelle. Dan kun je nog zo hard rennen. Je ligt inderdaad op koers. Je gaat voor de winst. En het bekende voorbeeld is dan struik je toch over die veter die los zit, vlak voor de finish. En laatst zag ik op televisie ook zo iemand die bijna bij de finish was en die moest kruipend erover. Hè? Die had het bijna niet gehaald. Het staat helemaal niet vast als je een set talenten tot je beschikking hebt. Als je uit het goede hout gesneden bent, dat je dan ook succesvol bent. Vaak zijn dingen onderworpen aan tijd en toeval, staat hier. En die tijd en toeval wedervaart ons allen. En dan staat er in vers 12, dat ook de mens zijn tijd niet weet, gelijk de vissen die gevangen worden met het boze net. Dan ben je dus zo'n vis en dan zwem je daar lekker in het water en ineens plop, heb je vis-tv aan je broek. He? Ja, die vis weet daar niets van en zo ja, zijn wij ook dus onderworpen aan allerlei omstandigheden die ons ineens kunnen overvallen. En de bedoeling is dat we leren leven met die zaken, met die wetenschap, dat er dingen zijn waar wij geen invloed op hebben. En daar wilde ik vandaag een beetje bij blijven, want ik wilde met jullie een aantal versen lezen uit Prediker hoofdstuk 2. En dan gaat het niet zozeer over tijd en toeval, maar ik dacht, het is zondag, laten we het hebben over arbeid. Werken. Toch? Eerste dag der week. Ik lees de eerste 11 versen van Prediker 2. Er staat, ik zeide in mijn hart, nu wel aan. Ik zal u beproeven door vreugde. Derhalve zie het goede aan, maar zie ook, dat was ijdelheid. En tot het lachen zeide ik, gij zijt onzinnig. En tot de vreugde, wat maakt deze? En ik heb in mijn hart nagespeurd om mijn vlees op te houden in de wijn. Nochtans leidde mijn hart in wijsheid en om de dwaasheid vast te houden. Totdat ik zou zien wat de kinderen der mensen het best waren. Dat zij doen zouden onder de hemel gedurende het getal der dagen huns levens. Ik maakte mij grote werken. Ik bouwde mij huizen. Ik plantte mij wijngaarden. Ik maakte mij hoven en lusthoven. En ik plantte bomen in dezelfde van allerlei vrucht. En ik maakte mij vijvers van wateren, om daarmede te bewateren het woud dat met bomen groende. En ik kreeg knechten en maagden, en ik had kinderen des huizes. En ook had ik een groot bezit van runderen en schapen, meer dan allen die voor mij te Jeruzalem geweest waren. En ik vergaderde mij ook zilver en goud en kleinoden der koningen en der landschappen. Ik bestelde mij zangers en zangeressen, en wellustigheden der mensenkinderen, snarenspel. Ja, allerlei snarenspel. En ik werd groot en nam toe, meer dan iemand die voor mij te Jeruzalem geweest was. Maar ook bleef mijn wijsheid bij mij. En al wat mijn ogen begeerden, dat onttrok ik hun niet. Ik wederhield mijn hart niet van enige blijdschap. Maar mijn hart was verblijd vanwege al mijn arbeid. En dit was mijn deel van al mijn arbeid. En toen wendde ik mij tot al mijn werken, die ik met mijn handen gemaakt had, en tot de arbeid die ik werkende gearbeid had. En ziet, het was al ijdelheid en kwelling des geestes, en daarin was geen voordeel onder de zon. Tot zover. Ja, bekende woorden, hè? Woorden van de prediker. Het meest bekende is wel ijdelheid der ijdelheden. Ziet, het is alles ijdelheid. De prediker, Salomo, koning te Jeruzalem, hij was het die van alles beschreef. Allerlei processen onder de zon beschreef en volgens velen deed hij dat op een nogal negatieve wijze, want zijn conclusie was elke keer weer ijdelheid der ijdelheden. Alles is nutteloos, alles is leeg in zichzelf. Waar doe je het voor? En ja, sommigen zijn vervolgens tot de conclusie gekomen dat hij wel depressief moest zijn, dat het een zwarte bladzijde was in het leven van koning Salomo, die we dus ook maar vooral niet tot ons moeten nemen. Hè? Want zo zie je dan hoe een mens die afwijkt van God, waar hij dan terechtkomt. Maar wanneer we beseffen waar hij het werkelijk over heeft, dan blijkt prediker juist een groot realist te zijn. Hij blijkt juist heel wijs te zijn en hij doorziet het leven onder de zon. En hij beschrijft in het eerste hoofdstuk allerlei processen in de natuur en zijn conclusie is eigenlijk dat het geen nut heeft om water naar de zee te dragen. Hè? De zon komt op, maar ja, je kunt erop wachten, 's avonds gaat hij weer onder. Hè? En vele spreekwoorden zijn uit dit Bijbelboek ontstaan, toch? Na regen komt zonneschijn. Maar prediker zou erachteraan zeggen, na zonneschijn komt regen. En zo gaat het maar door en door. Hij beschrijft dus de periodiciteit van de processen die zich hier in de natuur afspelen. Generatie op generatie, maar die aarde, ach, die blijft staan in aller eeuwigheid. Wat heeft het voor zin? En zijn conclusie is dan in prediker 1 vers 3 al, vooruit, maar ook in prediker 3 vers 9... Wat voordeel heeft hij die werkt en van hetgeen hij arbeidt? Wat is het nut ervan? Want je werkt om te eten, toch? Er moet brood op de plank, zeggen we dan. Maar vervolgens eten we om de volgende dag gewoon weer aan het werk te kunnen. En zo houden die twee zaken zichzelf in stand. Maar uiteindelijk is er geen enkel resultaat. Er is geen netto overblijfsel van deze processen. Je schiet er uiteindelijk niets mee op. En prediker prikt dus door al deze zaken heen. En hij doet dat op verschillende wijzen. Hij probeert van alles uit. Hij is een groot experimentalist. En in prediker hoofdstuk 2 begint hij zijn zoektocht dan met het positivisme. Hij zegt in vers 1, ik zeide in mijn hart nu wel aan, ik zal u beproeven door vreugde. Hij zocht de wijsheid door vreugde. Derhalve zie het goede aan, maar zie ook dat was ijdelheid. Je kunt wel alles proberen onder een glimlach weg te poetsen. Maar hij zegt, daar schiet je uiteindelijk niks mee op. Dat is jezelf voor de gek houden. Dat is je kop in het zand steken. En vervolgens gaat hij nog een stapje verder. Hij richtte zich op het lachen. En dan met name het lachen wat ontstaat door de wijn. Blijkbaar had hij een goede dronk. Maar hij zegt erbij dat zijn wijsheid bij hem bleef. Maar ook daarvan zegt hij van ja, je kunt van feestje tot feestje gaan. En gisteren heb ik ook gezegd, een feestje is best leuk. Maar het was de prediker zelf die uiteindelijk concludeerde dat je daar niet heel veel mee opschiet. Want ja, van al dat bier vergeet je toch alles, hè? Je leven is dan ook zo voorbij. Ja. Dus dat was ook ijdelheid. En vervolgens dacht hij, nou, laat ik het over een andere boeg gooien. Ik word ondernemer. Dus dan staat er vervolgens dat hij grote werken maakte. Hij bouwde huizen, hij plantte wijngaarden, hij bouwde hoven, lusthoven enzovoort. Hij plantte bomen, van alles. Hij ontwikkelde van alles. Hij was een groot ontwikkelaar en hij bouwde een groot koninkrijk. Hij nam dus toe. Hij nam toe in grootte. Hij zou hier de koppen tellen en doelen stellen. Volgend jaar 3 keer zoveel. Wat zeg ik? 10 keer zoveel. En vervolgens ontwikkelde hij dat dan. Maar hij vond er geen bevrediging in. Want ja, als je je doel dan bereikt hebt, wat dan? Er komt geen einde aan. Hij zegt, ik liet mijn ogen alles toe. Ik gaf hen alles om in zich om op te nemen, maar het oog raakt niet verzadigd. Nou, dan werk je hard, je hebt een eigen zaak, je hebt het miljoen gehad. Nou, ik heb geen miljoen, dus ik kan niet uit eigen ervaring spreken, maar ja, dat weet iedereen eigenlijk wel. Als je 1 miljoen hebt, dan wil je die 2, toch? Dan kun je gaan beleggen namelijk. Ja, dat doe je niet om het kwijt te raken. Dus dat houdt niet op. De mens raakt niet verzadigd van al die zaken. Het houdt niet op. Er is geen einde aan deze dingen. Er is geen doel. En Prediker zegt dan ook nog eens, bijvoorbeeld in vers 12 van hoofdstuk 2. Wat gebeurt er dan na mij? Hè? Want daarna wende ik mij om te zien wijsheid, ook onzinnigheden en dwaasheid. Want hoe zou een mens die de koning nakomen zal doen hetgeen al reden gedaan is? Ja, wat moet je dan als de Prediker, als Salomo alles al gedaan heeft. Hij heeft alles al uitgevonden als het ware. Ja, wat moet diegene daarna dan nog doen? Moet hij het wiel opnieuw gaan uitvinden? Dus dat schiet ook niet op. Dat is ook ijdelheid. Of nog erger, Prediker 2 vers 18. Daar staat, ik haat ook al mijn arbeid die ik bearbeid had onder de zon. Dat ik dien zou achterlaten aan een mens die na mij wezen zal. Want wie weet of hij wijs zal zijn of dwaas. Evenwel zal hij heersen over al mijn arbeid die ik bearbeid heb en die ik wijselijk beleid heb onder de zon. Dat is ook ijdelheid. Dus dan heb je van alles opgebouwd. Je bent rijk geworden, je hebt iets tot stand gebracht, hè? Ja, en dan val je zelf weg, want dan ben je oud of ja, dan overvalt een ziekte je of er gebeurt iets. Je komt onder een auto, die processen die Prediker beschrijft, tijd en toeval wedervaart ons allen. Ja, en dan? Dan laat je het achter, je bent zelf weg, je kunt er niet meer van genieten. En dan? Dan komt er iemand na jou. Nou, en in de meeste gevallen, wat gebeurt er dan? Die zegt, ik ga het anders doen, toch? En weg is het werk. En vaak is het zo, maar ja, wie ben ik? Vaak is het zo dat degene die na iemand komt, als pa een bedrijf heeft opgericht, dat het door de zoon weer in de vernieling wordt geholpen. Want die heeft er zelf niet voor hoeven werken, die weet niet wat het is om door die diepe dalen te gaan, om vol te houden. Die is in wilde geboren, die stapte gelijk in die Mercedes en die is alleen maar gaan spenderen. Ja, en dat is wat hij hier beschrijft. Dus dat leverde hem alleen maar kopzorgen op. Staat er in vers 20. Dus dat schiet niet op. Dan ben je alleen maar daarmee bezig. Ja, ik heb een zoon, maar ja, kan ik het wel achterlaten bij hem? Dus het is allemaal weinig voldoeninggevend. Maar wat merkte hij wel? En dat staat in vers 10, dat hebben we gelezen. Daar staat, en al wat mijn ogen begeerden, dat onttrok ik hun niet. Ik wederhield mijn hart niet van enige blijdschap. Maar mijn hart was verblijd vanwege al mijn arbeid. En dit was mijn deel van al mijn arbeid. Het ging hem niet om het doel. Dat was ijdelheid der ijdelheden. Wat hij had opgebouwd, dat zou niet blijven bestaan. Maar hij vond voldoening in zijn arbeid. Gewoon in het werk wat hij deed. Hij vond het leuk om te doen. Hij was bezig. En de logica of de conclusie van het Bijbelboek Prediker is dan ook vrij simpel, maar ik denk dat het zo simpel is dat het daardoor ook zo sterk is. Hij zegt eigenlijk van nou, de zin van het bestaan is hier niet onder de zon. Je kunt zoeken tot je een ons weegt, maar die vind je niet. Het is allemaal nutteloos uiteindelijk. Je schiet er niks mee op. Het is dus ijdelheid. Er is geen doel. Dus daar moet je ook niet je bevrediging in zoeken in het doel. Want dan raak je niet uitgezocht. Je moet je bevrediging zoeken in het middel. In de weg. Voor zover je hier in een aardevat, in een lichaam zit, zouden wij onze bevrediging zoeken in hetgeen onze handen vinden om te doen. En dat is dan de uitdrukking die in Prediker 9 vers 10 staat beschreven. Daarin zouden wij onze bevrediging zoeken. Leef per dag en zie wat je te doen kunt, wat je doen kunt. En haal daar je bevrediging uit. Maar niet om iets blijvends tot stand te brengen, want dat zal toch niet blijven. Geniet dus van de arbeid, maar niet om het resultaat. Vind er bevrediging in. Want wanneer je bezig bent, dan activeert dat van alles en nog wat. Allerlei stofjes in je hoofd. Je bent lekker bezig. En vaak kun je ook nog samenwerken. En vervolgens, aan het einde van de dag, heb je een volmaakt gevoel. Van nou, ik ben toch lekker bezig geweest. Dan kun je neerploffen. De mens moet namelijk iets dragen. Zo is die uitgerust. De mens wordt in Filippenzen 2 een dienstknecht genoemd. En vrij vertaald in de wereld is het dus, een mens moet een hobby hebben. Ja, dat is wat een mens is. Ja, ik moet toch wat doen. Nou ja, de prediker zegt eigenlijk, nou het maakt eigenlijk niet zoveel uit wat je doet. Want uiteindelijk schiet je met niks iets op. Geniet dus van de arbeid. Geniet in de dingen die je hand vindt om te doen. Maar ook geniet van de maaltijd. Want na een dag hard werken, dan smaakt die maaltijd wel 2 keer zo lekker. Toch? Dan heb je trek en ja goed, dan kun je zitten en lekker glaasje wijn erbij. En het is nog leuker als het samen gezellig is. Toch? Dan vind je dus bevrediging in die dingen. Maar ja, je weet dat de volgende dag weer een dag werk is. Daarom zouden wij onze doelen niet zo ver stellen. En nou goed, ik hou mezelf niet zo heel veel bezig met de was, maar dat schiet in mijn hoofd. Dan ben je bezig met die was. Dat is een hele grote wasmand, zie ik dan voor me. En dan is die weg en dan, hè, dat is weg. Maar mijn moeder zei altijd, morgen, dan is die weer vol. Dus ja, het gaat niet om het doel, dat stopt niet. Maar lekker de radio aan en nou ja, dan is dat toch weer weg voor die dag. Stel je doelen niet te hoog dus. Geniet van de dingen die je vindt in de arbeid en in de maaltijd. Nou, hoe zit het dan met die arbeid? Want heeft prediker dan helemaal niets meer te zeggen dan platvloerse, alledaagse zaken? Nou, wel degelijk, maar ja, dan moet je verder zoeken, hè? Prediker was de meest wijze man op aarde op de Heer Jezus na. En hij heeft heus wel wat te vertellen. Dat woordje arbeid, dat is de vertaling van het Hebreeuwse werkwoord amal. En wanneer we dat nazoeken, dan komen we bijvoorbeeld uit bij Psalm 127 vers 1. En ja goed, niet dat ik daar heel veel over te zeggen heb, maar daar vinden we een illustratie van wat dat woord eigenlijk betekent, arbeiden. In het eerste vers van Psalm 127 vers 1, een paar bladzijden terug, daar staat een lied van Hamalot van Salomo. Nou, dus we weten wie dat is. En dan staat er, zo de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan. Zo de Heere de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. En hier vinden we dus wat arbeiden is. Namelijk iets opbouwen. En als je iets opbouwt, dan werk je vaak tegen de zwaartekracht in. Want arbeiden, dat is in het algemeen zwaar werk. Dat is zwoegen. Dat is een last dragen. Dat is iets proberen op te stapelen. Maar er staat hier zo, de Heeren het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan. En in de praktijk van het leven zijn vele mensen, en met name religieuze mensen, bezig met bouwen. Ze bouwen van alles op. Maar hier staat, nou als het niet het werk van de Heer is, dan is het te vergeefs. Dan is het ijdel. Dan heeft het geen zin. Dan is het een toren van Babel. Het is hard werken geweest, denk ik. Zwoegen, ploeteren. Maar de Heer die kwam even kijken en die dacht van, nou ja, ik heb hem niet gebouwd. Toch? Hij lachte erom. Arbeiden heeft dus te maken met opbouwen. Maar het heeft ook te maken met ellende. We gaan er niet heen, maar denk aan de ellende van Job. Wanneer daarover ellende wordt gesproken, bijvoorbeeld in Job 3 vers 20, dan staat daar hetzelfde woordje, amal. Want arbeiden is hard werken, is zwoegen en dat is eigenlijk pijn lijden. Dat is helemaal geen zaak van vreugde. Of denk aan Psalm 90 vers 10. Een paar bladzijden terug weer. Een bekend vers. Vooral voor de ouderen onder ons. Daar staat aangaande de dagen onze jaren. Daarin zijn 70 jaren. Of zo wij zeer sterk zijn. Nog sterker, 80 jaren. Dan doe je het al heel goed. en, maar en kun je vaak lezen als maar. Maar het uitnemendste van die dagen is moeite en verdriet. En dat woordje moeite, dat is amal. Arbeid, zwoegen, verdriet, ellende. Dat is wat de prediker dus ook beschrijft. Moeite en verdriet, want het wordt snellijk afgesneden en wij vliegen daarheen. Ja, de tijd vliegt nog eens snel ook. En dan is het grootste gedeelte van die tijd ellende en verdriet. En vaak wil de mens een kop in het zand steken en zoekt inderdaad de vrolijkheid, de vreugde enzovoort. Maar we zouden juist leren om te gaan met deze zaken. We zouden dus wijsheid leren. Nou ja, dat kun je natuurlijk heel erg abstract of plat in de wereld toepassen. Elk mens zou leren om te gaan met de zaken in het leven. Maar wij als gelovigen des te meer. We zouden leren dat dit leven hier onder de zon, dat in principe ijdel is. En we zouden leren daarmee om te gaan. Hoe moeten we daarmee omgaan? Nou, en dat is de Bijbelse boodschap eigenlijk. Om dat te leren. En dan blijkt het een heel ander doel te dienen. En nog een voorbeeld, blijf in de buurt, in Spreuken 31 vers 6 en 7. Dat heb ik gisteren beloofd, dus die haal ik ook aan. Er staat in Spreuken 31 vers 6. Geef sterke drank aan degene die verloren gaat. Kijk, dat is nog eens een advies. En geef wijn aan degene die bitterlijk bedroefd van ziel zijn. Iemand heeft mij wel eens een glas wijn aangeboden en die zei, hier kun je de scherpe kantjes er even afdrinken. Nou, dat was op dat moment fijn. Ja. En dan staat er dus ook dat hij drinken en zijn armoede vergeten en zijn er moeite, amal, niet meer gedenken. Ja, dus er is toch nog wel enig nut in die sterke drank. Namelijk dat wij onze moeite vergeten, dat wij onze ellende eventjes niet meer gedenken. En ik weet wel dat in onze wereld dat in het extreme doorgetrokken wordt en dat iemand laveloos rondwandelt enzovoorts. Maar wij als gelovigen zouden moeten weten waar deze verzen, deze spreuken, deze verborgenheden over spreken. Hè? Want hoe werden de apostelen in Handelingen 2 genoemd? Dronken. Toch? Zijn zij vol zoete wijns, werd er van ze gezegd. Maar Petrus wist wel beter. Maar wanneer wij vervuld raken met dat woord, wanneer wij vervuld raken met de Heilige Geest, ja, dan zijn wij niet dronken in wijn, maar dronken van de Heilige Geest. Dan vergeten wij wie wij waren in Adam, dan vergeten wij wie wij van nature zijn en zijn wij niet meer gericht op de aardse omstandigheden, op die zaken die ijdel zijn, op die moeite, op die ellende, op die verdriet, waarvan het grootste gedeelte van onze dagen ongeveer ingevuld worden. Nee, wij zijn dan gericht op de hemelse dingen. En voor de wereld ziet dat er maar raar uit, want ja, wat raaskalt hij nou? Waar heeft hij het over? Ziet hij dan niet wat voor ellende hier om ons heen is? En dan is hij vrolijk. He? Hij heeft het over hele andere dingen. Hij is niet bezig met het hier en nu. Nee. En wat kun je een zondaar, iemand die reddeloos verloren is, iemand die in zijn ellende zal sterven, nou beter aanbieden dan die drank, namelijk dat rijke woord van God, dat levende water. Dat water wat op de bruiloft in Cana werd uitgeschonken en wat wijn bleek te zijn. Ja, wat kun je zo iemand nou beter geven dan dat? Dan vergeet hij wie die was en leert hij kennen wie die is in Christus. Dat is die wijn. Nou, we vergeten dus onze moeite daardoor. Het wordt ook in verband gebracht, dat woordje amal, met werken der wet. Een voorbeeld daarvan vinden we in Deuteronomium 26 vers 7... Deuteronomium 26 vers 7. Dan gaat het over het volk Israël dat de Heere aanriep en riep om verlossing. Dan staat er in vers 7. Toen riepen wij tot de Heere, tot de God van onze vaderen. En de Heere verhoorde onze stem en hij zag onze ellende aan, 1, en onze arbeid, amal, 2, en onze onderdrukking. En dan mag u mij vertellen wat het verschil is tussen die drie. Dat is wat het is, dus arbeid, dat is ellende, dat is onderdrukking. En in het specifieke geval hier heeft het dus te maken met werken der wet. Dat leidt tot onderdrukking, dat brengt je in slavernij. En als je dus arbeid in het extreme doorvoert, in de Bijbel, dan leidt dat dus tot slavernij. Dan gaat de zweep erover. En dan heb je te maken met de wet, maar ook dus met zonde, met moeite, met dood, met ellende. Want de wet leidt toch tot de dood. Het is een bediening des doods, het is een vloek. Het activeert de zonde in de mens. En het is een last waarvan Petrus zegt dat zij die niet konden dragen en hun vader ook niet. En zo zegt de Heer over deze moeite, over deze slavernij. Nee, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Alle die ellende hebben. Gij ellendige, kom tot mij. En ik zal u rust geven. En zo zouden wij tot onze Heer gaan en verlost worden van die slavernij. Maar de arbeid in extreme zin spreekt dus over de slavernij onder de wet. En vervolgens zou je ook eten en drinken kunnen doortrekken in het extreme. En wat krijg je dan? Ik heb het net al gezegd. Dan word je of dronken, of je wordt tonnetje rond. Als je maar blijft eten, word je dik, word je rond. Ik denk dan aan Eglon. Dat was eigenlijk gewoon een cirkel. Die dikke Eglon. Maar wat betekent dat? Nou, je raakt dan zonder doel, bandeloos. Er is geen richting meer in je leven, want het is een cirkel geworden. Welke kant moet die oprollen? Ja, dat heeft geen doel meer. En zo wordt ook het volk Israël dus door hun dronkenschap, door hun vraatzucht, een losbandige koe genoemd. Hosea 4 vers 16. Ja, of schapen zonder herder. Ze dwalen wat, ze hebben geen leiding, ze hebben geen richting. Ja, en dat kan dus ja, twee kanten op. Enerzijds raak je bekneld in de wereld onder de slavernij van de wet. Dan ga je richting die arbeid. En anderzijds raak je bandeloos, word je dik, word je rond. Neem je alles maar tot je. Zonder richting. En de mens, ja, die wil wat dragen. Die wil wat te doen hebben. Die wil wat opbouwen, maar het is zonder resultaat. En vervolgens gaat hij dan of tichelen strijken. Zoals dat in Babel en Egypte gebeurde. En dan wordt hij ingenomen, dan raakt hij bezet. Dan raakt hij verslaafd. Of hij laat de teugels vieren en hij wordt een ongeleid projectiel. En dat is het dilemma van het leven onder de zon. Wat moet je nou kiezen? Arbeid of eten en drinken? Hoe vind je de juiste balans? Is het geven of is het nemen? Toch? En in Prediker 4 vers 6 staat er dan, nou ja, beter één hand met rust dan twee handen vol met arbeid. En zo hebben wij dus wijsheid nodig om hier onder de zon te kiezen welke kant het op gaat. Ook als gelovigen dus. Wet, ja, daar kun je niks mee. Dat leidt tot slavernij. Maar alleen maar eten en drinken, daar word je tonnetje rond van. En het is juist ook die wet, hè, die leidt tot die bandeloosheid. Want ik moet nu denken aan Jesaja 28. Laat ik dat toch eventjes lezen, omdat het zo'n leuke beschrijving is. In Jesaja 28, daar vinden we een soort oordeel beschreven over het huis van Efraïm en het huis van Juda. En Jesaja 28 vanaf vers 7 lees ik eventjes. Nadat er iets gezegd werd over het huis van Efraïm, worden de woorden nu gericht tot het huis van Juda. En dan staat er, en ook dwalen deze. Ook dwalen deze van de wijn. En zij dolen van de sterke drank. De priester en de profeet dwalen van de sterke drank. Zij zijn verslonden van de wijn en zij dolen van de sterke drank. Zij dwalen in het gezicht en zij waggelen in het gericht. Dat is waar een leven onder de wet toe leidt. En dat zien we in het extreme terug in de karikatuur van het judaïsme. De priester en de profeet die dronken zijn, die niet meer weten wat ze zeggen. Ze zijn doelloos, zonder doel. En dan staat er, want alle tafels zijn vol uitspuwsel en van drek, zodat er geen plaats schoon is. En de tafel zou iets moeten laten zien, iets tentoonstellen. Het zou namelijk een toonbeeld van Gods rijkdom, van zijn genade moeten zijn. Maar hier staat dat die tafels vol zijn van drek. Nou ja, en dat is een net woord in de Bijbel. Hè? Ze zijn vol van uitspuwsel en er is geen plaats schoon. En dat is waar een leven onder een religieus leven naartoe leidt. En wie zou hij dan de kennis leren en wie zou hij dan het gehoorde te verstaan geven? De gespeende van de melk, de afgetrokkene van de borsten. Want het is gebod op gebod. Gebod op gebod, regel op regel. Regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. Er komt geen einde aan dat soort dingen. En de mens weet eigenlijk geen balans te vinden in wat hij moet doen. En hij eindigt altijd op een of andere wijze bij dit soort zaken. Maar prediker zegt, nee, zo hoort het niet. Je hebt wijsheid nodig. En prediker, ja, hij wist Salomo, hij weet hoe dat zit. Hij is namelijk die wijze zelf, hè. En ja, eventjes over die prediker. In het Hebreeuws is dat de Kohelet. In het Hebreeuws heet hij Kohelet. En Kohelet is afgeleid van een stam Kahal. Degene die dat op willen schrijven, dat is een kof, een he en een lamet, Kahal. En dat werkwoord Kahal, als je dat nazoekt in het Oude Testament, dan wordt dat vertaald met verzamelen. Met vergaderen, met bijeenroepen, bijeenvergaderen. Zoals een volk verzameld wordt. En zo vinden we dus vele schriftplaatsen rondom het volk Israël. Bijvoorbeeld in Exodus 32 vers 1, waarin het volk bijeenvergaderd werd. De vergadering werd bijeengeroepen. Of het wordt ook vertaald met een hoop. Bijvoorbeeld een hoop volken. Wanneer de belofte door Jacob, wanneer Jacob een belofte krijgt, dan staat er in Genesis 28 vers 3 dat hij tot een hoop zou worden, een hoop volken. En de prediker is dus degene, de Kohelet, degene die verzamelt, die vergadert. Alleen niet hier, niet onder de zon, ook niet hier in Beekbergen, maar boven de zon. Dat is wat hij doet. En de prediker heet in het Engels, in de Engelse Bijbel, de Ecclesiastes. Hè? Ja. Wanneer je in Deuteronomium 4 vers 10 leest over vergadert mij dit volk, dan staat er eigenlijk Ecclesia. Roep dit volk uit. En de gemeente, hè, wordt in het Nieuwe Testament vervolgens de Ecclesia genoemd. Namelijk de vergadering. Degene die door de Ecclesiastes vergaderd worden. Dat is waar de prediker over spreekt. En wij zijn vervolgens, volgens het Nieuwe Testament, degenen die weliswaar vergaderd zijn. Maar nu maak ik een bruggetje van kahal naar het Griekse kaleo. En in het Nieuwe Testament wordt dat vertaald met roepen. Of met, als het ek kaleo is, uitroepen. En dat is waar de Ecclesia dus voor staat. Degene die weliswaar verzameld worden door de roeper, door de prediker, maar aan de andere kant dus uitgeroepen worden. Uitgaan. Dat is wat wij zijn. En dat is waar de prediker zich op richt. Hij vergadert, hij verzamelt. En uiteindelijk is hij dus niemand anders dan een type, een beeld van de Heer Jezus Christus zelf. Hij is de uitroeper. Hij is degene die verzamelt. Hij is namelijk het hoofd. En wat doet het hoofd? Behalve kijken en horen, ook spreken. Hij roept degene tot zich. Hij verzamelt. Hij is de uitroeper. En een prachtige illustratie vinden we in Psalm 22 vers 23. Die bekende psalm, door de Heer zelf aangehaald tijdens zijn lijden en sterven. En dan staat er later in die psalm in, wanneer hij verlost wordt, in vers 22 staat er, verlos mij uit des leeuwen muil en verhoor mij van de hoornen der eenhoornen. Dan staat er, zo zal ik uw naam mijn broederen vertellen en in het midden der gemeente zal ik u prijzen. Ja, hij zou de naam des Heren aan zijn broederen vertellen. Maar in het midden der gemeente, in het midden van de Ecclesia, de Ekkaleo, degene die uitgeroepen zijn, wij dus, zou hij hem prijzen. En zo is de Heer Jezus Christus nu degene die gesteld is tot hoge priester van het nieuwe verbond. Naar de ordening van Melchizedek, die nu spreekt tot de zijne. Dat is waar de Hebreeënbrief over gaat. De Zoon die gesteld is tot erfgenaam der wereld, maar nu vervolgens spreekt. En wij als gelovigen zouden die woorden horen. En wat gebeurt er dan? Nou, enerzijds komen wij dan tot hem om die woorden tot ons te nemen. Maar aan de andere kant, Hebreeën 13 vers 13, gaan wij uit buiten de legerplaats. Toch? Het werkt twee kanten op. Nou, en dat is het werk van de Christus. Maar hij werd zelf ook geroepen. Toch? Laten we daar eens naar kijken, naar de roeping van de Heer. Het staat bijvoorbeeld in, nou, laten we eens even kijken naar Matteüs 1. Matteüs 1 vers 21. Dan gaat het over Jozef, hè? Jozef die hem wilde smeren. Die dacht dat is niet in de haak. Maar in een droom werd hij gerustgesteld. Hè? En dan staat er, ik lees vanaf vers 20. En alzo hij deze dingen in de zin had, ziet de engel des Heren verschenen hem in de droom, zeggende: Jozef, gij zoon Davids, wees niet bevreesd Maria uw vrouw tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. Een andere man. En hij zal een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Jezus. En wat betekent dat nou? Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. De zaligmaker zou verschijnen. Maar dat woordje hier heten, dat is de vertaling van het Griekse kaleo. Hij zou geroepen worden. En als iemand geroepen wordt, nou hoe doe je dat? Dan moet je een naam hebben. Een roepnaam. En zijn roepnaam zou zijn Jezus. En in onze dagen zijn wij dat vergeten. Maar wanneer je iemand een naam geeft, dan heeft dat in de Bijbel in ieder geval een betekenis. Niet Zen of Vlie. Of wat heb je tegen? Als het maar twee letters heeft, dan is het goed, hè? Of drie, maar niet te veel. Tegenwoordig moet het lekker klinken. Je moet er niet mee gepest worden op school. En ja, het mag ook wel apart zijn. Maar het moet vooral lekker klinken. Maar in de Bijbel heeft een naam altijd een betekenis. En de naam die je ontvangt bevestigt of beschrijft wie je bent. Een naam is namelijk een reputatie. Kijk, en hoe kun je nou iemand een naam geven terwijl je nog niet weet wie die zijn zal? Maar dat is juist het woord van God. Daar worden dingen voor uitgezegd. En het is juist een teken dus van geloof, dat je je leven als het ware zou doorgeven aan iemand. En je geeft diegene dus een naam. Maar in de Bijbel krijgt iemand een naam om geroepen te worden. En met name gelovigen worden geroepen. En als wij als gelovigen geroepen worden, ontvangen wij ook een naam. Ja. Zo werden, nou ja, eens even kijken. Ik lees nog eventjes door, dan kom ik daar nog wel. In vers 23, daar wordt hij dan niet Jezus genoemd, maar Emmanuel. Maar er staat zijn naam heten Emmanuel. Gij zult zijn naam heten Emmanuel. Het welk is overgezet zijnde God met ons. Daar staat weer wat zijn roeping is. Kijk, hij heet dan Emmanuel, maar dat zou hij zijn dus. God met ons. En later in de Colossensebrief wordt dat nader toegelicht. Christus onder ons, Christus in ons. Dat is Emmanuel. Dat spreekt niet over zo'n kindje in de kribbe. Dat spreekt over wie hij zijn zal, zijn reputatie, wie hij is. Emmanuel. En dan later, als laatste in vers 25, hij bekende haar niet, totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had en heette Kaleo, zijn naam Jezus. Hij werd dus geroepen en dit zou zijn naam zijn. En later, wanneer de Heer zijn omwandeling begint, dan komt hij uit de woestijn en dan worden de discipelen geroepen. Maar dat waren gelovigen. En in Matteüs 4, vers 21 bijvoorbeeld staat dan over die vissers, hè. En hij vandaar voortgegaan zijnde zag twee andere broeders, namelijk Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broeder, in het schip met hun vader Zebedeus, hun netten vermaken, en hij heeft hen geroepen. Maar dat is weer de vertaling van dat kaleo. En op een andere plaats vinden we dat de discipelen geroepen werden en kregen ze een andere naam. Toch? Ik weet even niet meer waar het precies staat. Maar een naam krijg je wanneer je geroepen wordt. Op grond van je geloof. En zo waren wij Adamieten. En zijn wij nu christenen. Wij identificeren ons daarmee. Wij hebben een andere naam gekregen. En zo is de Heer Jezus Christus degene die die naam heeft ontvangen op grond van zijn volkomen, zijn volmaakte gehoorzaamheid aan het woord van God. Er staat in Filippenzen 2 dat hij gehoorzaam was, hè, tot de dood, tot het kruis. Maar op grond van die gehoorzaamheid is hij vervolgens opgewekt en is hij gesteld tot Zoon van God en heeft hij een naam gekregen welke boven alle naam is. Die naam zouden wij vervolgens aanroepen, Heere Jezus Christus. En dat is niet een toverformule dus. Nee, we zouden leren wie dat is. Daar gaat het om. Wie is dat dan? Wie heeft die naam gekregen? En het begint weliswaar met het aanroepen van die naam, maar de vervolgstap is om te leren wie er achter die naam schuilt. Nou, en daartoe maakt hij zich bekend. Dit ben ik, zo heet ik, maar dit ben ik. Ja. En wij worden dus ook geroepen. Alleen gelovigen worden geroepen, want alleen gelovigen luisteren naar de stem van de Heer. En zo staat er bijvoorbeeld in Johannes 10 over die bekende woorden over de herder, de goede herder. Staat er in Johannes 10 vers 3. Maar vers 2, maar die door de deur ingaat, die is een herder der schapen. En deze doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem. Dus de schapen zouden de stem van de herder herkennen. En hij roept, kaleo, zijn schapen bij name en hij leidt ze uit. En zo roept de Heer ook ons. Wij zouden dus de stem van de herder herkennen. Maar dat kan alleen als je een gelovige bent. Want dan luister je naar die stem. En alleen gelovigen worden dus geroepen. En zo staat er in Hebreeën 11 vers 8 dat door het geloof is Abraham geroepen zijnde, kaleo, gehoorzaam geweest. Door het geloof is hij geroepen. En hij is gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die God hem zou wijzen. Om daar een erfdeel te ontvangen. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij uitkomen zal. Ja. En zo is de Heer dus ook geroepen. En hij is ook gegaan, hij is de weg gegaan die hij moest gaan. En dat was geen zaak van vreugde. Maar hij heeft hem volleindigd. Dus wanneer wij onze roeping waardig zijn, wanneer wij geroepen worden en wij geven daar een gehoor aan, dan ontvangen wij een naam. Dat is de bevestiging van je roeping. Dan ben je iemand vervolgens. En wij zouden leren wie wij zijn geworden in Christus. Wie wij nu zijn en daarin dan vervolgens wandelen. Dat zou onze reputatie vervolgens zijn. Ja, dan moet je dus de Heer leren kennen. Nou, waartoe zijn wij als gelovigen geroepen? Niet zozeer door de prediker, maar door de Heer Jezus Christus. Waartoe zijn wij geroepen? Nou, 1 Petrus 2, vers 9. Wij zijn geroepen tot licht. Wij zijn vanuit de duisternis geroepen en in het licht gezet. Dat staat ook in Colossenzen. Wij zijn nu een volk, geroepen volk. En wij zijn geroepen tot heiligmaking, staat er in 1 Thessalonicenzen 4 vers 7. Dat is onze roeping. En wat is heiligmaking? Dat is precies wat er uitgebeeld wordt in die beelden van die twee bokken, hè? Dat is enerzijds dat wij apart worden gezet, dat wij los worden gemaakt van de wereld. Dat wij uitgaan buiten de legerplaats en met Christus smaadheid dragen. Maar aan de andere kant gaan wij met volle vrijmoedigheid, met verzekerdheid des geloofs, gaan wij in het binnenste heiligdom en worden wij daar één gemaakt met Christus en daarin ook met elkaar. Dat is heiligmaking. En in de praktijk zou dat dus ook zo zijn. We zouden die eenheid die er is in Christus vervolgens ook leren te bewaren. We zouden ons benaarstigen om die eenheid in Christus te bewaren. Dat is heiligmaking, want daartoe zijn wij geroepen. En ik haalde net Efeze aan, maar dat is precies wat er dus ook staat in Efeze 4 vers 1. Dat wij namelijk zouden wandelen, waardiglijk de roeping, kaleo, waarmee wij geroepen zijn. Nou, dan moet je je roeping dus leren kennen. Nou, waartoe zijn we nog meer geroepen? Tot genade. Staat in de Galatenbrief, hè, in Galaten 1 vers 6. En wij zouden dus vervolgens ook blijven bij die genade en daaruit leven. We zijn niet geroepen tot de wet. We zijn geroepen om te leven onder het nieuwe verbond. En daarvan staat dan ook in Galaten 5 vers 13 dat wij geroepen zijn tot vrijheid. En we zouden die vrijheid dus ook niet laten afpakken. We zouden ons niet wederom laten brengen onder het juk der dienstbaarheid of het juk van slavernij der wet. We zouden in die vrijheid blijven staan en al zo leren de Heer te dienen. Vanuit die vrijheid, ja, dan moet je keuzes maken. Of wij zijn geroepen tot het eeuwige leven, staat er in 1 Timotheus 6 vers 12. Daartoe zijn we geroepen. Ja, en dat is veel meer dan dat je behouden bent. Nee, we zijn geroepen om het eeuwige leven te leven. En als je dan vraagt, ja, wat is eeuwig leven? Dat is niet iets mystieks. Dat is gewoon het leven van Christus. Het leven dat hij tot stand heeft gebracht in zijn opstanding. En omdat hij het tot stand heeft gebracht en in stand houdt, eindigt dat niet meer en heet dat eeuwig leven. Het is zijn leven en hij deelt het uit aan een ieder die wil. Uitgebeeld in, ja, die wijn bijvoorbeeld, hè, dat water wat wijn werd. Of dat brood waar je maar van kon blijven delen in Johannes 6. Zijn leven. Hij deelt het uit en hij geeft het aan een ieder die wil. Zijn geest die uitgestort wordt. Hè? Nou, daartoe zijn we dus geroepen. En vervolgens zijn we ook geroepen tot verkrijging van heerlijkheid. Dat staat bijvoorbeeld in 1 Thessalonicenzen 2 vers 12. Of 2 Thessalonicenzen 2 vers 14. Of 2 Petrus 1 vers 3. Daartoe zijn we geroepen. Verkrijging van heerlijkheid. Maar daartoe zouden we dus opgroeien. We zouden leren wat onze roeping is en vervolgens daar naar wandelen. We zouden onze naam waardiglijk dragen. Ja. En het is dus niet zomaar een roeping, het is een heilige roeping volgens 2 Timotheus 1 vers 9. Een heilige roeping. En we zijn vervolgens geroepen in één lichaam, zegt Efeze 4 of Colossense 3 vers 15. Daartoe zijn we geroepen. Ja, en dat heeft consequenties in de praktijk. Niet dat we maar de lieve vrede bewaren met elkaar, ten koste van de boodschap. Nee, we zouden leren de eenheid in Christus te bewaren. En dat gaat alleen maar door het woord recht te snijden. Door de waarheid aan te nemen. De waarheid waar er overigens dus maar één van is. Want er is maar één God. Ja. Daartoe zijn we dus geroepen. En dan komen we niet uit bij allerlei zaken hier onder de zon. Dan komen we uit bij boven de zon. Dan zijn we gericht op de dingen die boven zijn. En dat is waar de prediker toe vergadert, toe roept. En wij zouden dan uittrekken. En over dat uittrekken, over dat uitgeroepen worden, staat in Galaten 1 vers 4. Die wil ik jullie ook niet onthouden. Want er wordt wel eens gezegd dat er in, alleen in de Hebreeënbrief over het hoge priesterschap van Christus wordt gesproken, maar er wordt in elke brief over gesproken. En ook in de Galatenbrief. Al is het gewoon met andere woorden. Staat in Galaten 1 vers 4 over de Heer Jezus Christus uit vers 3. Dat hij zichzelf gegeven heeft voor onze zonde. Ja, niet aan het kruis. Dat is wel zo, maar dat staat hier niet. Het gaat over de levende Christus. De Heer Jezus Christus die zich nu aan de gelovigen gegeven heeft voor onze zonde. Opdat hij ons zou reinigen als hoge priester van het nieuwe verbond. Met als doel dat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze eeuw. Dat is wat de prediker dus doet. Naar de wil van God, van onze God en Vader. En over hem staat dat hij niet aan een kruis hangt, maar de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Het gaat over de verheerlijkte Christus. En dit is zijn werk in onze dagen. Ons uittrekken, ons uitroepen. En dat doet hij dus ook. En wij worden uitgeroepen wanneer wij gehoor geven aan zijn stem, aan zijn woorden. Wanneer wij dus ons stellen onder die genade. Wanneer wij leren te leven onder het nieuwe verbond. Dan worden we in de praktijk uitgeroepen en dan gaan we dus uit. Dat is dus niet een formule, dat is niet een bepaalde richtlijn, dat gaat vanzelf wanneer we dat woord tot ons nemen. Dat is het effect van zijn woord, van zijn spreken. En wat zouden wij daarvoor doen? Gewoon geloven. Ik zei het gisteren nog, amen zeggen, maar dan in de praktijk. Het tot je nemen, het accepteren, het laten uitwerken. En als je er tegenaan loopt, dan je consequentie gewoon nemen. Erop gaan staan op dat woord. Dat is het. Nou, en dan werkt het vanzelf uit. En de prediker dus geeft op een prachtige wijze daar een illustratie van in zijn hele relaas. Alleen in werkelijkheid werkt het uit boven de zon. Enerzijds gaan wij dus in het heiligdom en anderzijds gaan wij uit buiten de lege plaats. En hoe zit het dan met de maaltijd en met die arbeid in het Bijbelboek Prediker? Wanneer we weten dat het dus ook over ons spreekt als gelovigen levend onder het nieuwe verbond. Nou, dan is dat niet zo moeilijk meer, hè? Want dan spreekt die maaltijd, dat eten en drinken waar wij van zouden genieten, spreekt dus over de gemeenschap die er is onder het nieuwe verbond. Daar heeft hij het over. En dat wordt dus geïllustreerd in die maaltijd. En zo staat er dus, nadat de Heilige Geest uitgestort werd over de gelovigen in Handelingen 2, wat was het effect uiteindelijk? Nou, ze waren eendrachtelijk bijeen en ze hadden gezamenlijk de maaltijd. En dat is dus wat ook uitgebeeld wordt in brood en beker. En dat, daar zouden we dus volgens de prediker van genieten. Dat is niet iets om met het hoofdje te gaan buigen. Nee, dat spreekt over het leven. Over het nieuwe leven dat wij hebben ontvangen in Christus. En de gemeenschap die daarin tot stand is gekomen. Ja. En wij zouden dus vervolgens wel gevoed raken met het voedsel wat wij tot ons mogen nemen. We zouden sterk worden. We zouden opgebouwd worden in Christus. En vervolgens kunnen wij dan arbeiden. Dat is het doel namelijk van voedsel. En wat is dat dan voor arbeid? Nou, onder de zon was het nutteloos. Het leidde tot wet, het leidde tot slavernij. Je vindt er geen bevrediging in het doel. Maar boven de zon, ja, dan heeft het te maken dus met de dienst aan God. Dan heeft het niet te maken met werken der wet, maar de dienst onder het nieuwe verbond, onder de genade. En dan vinden wij daar onze bevrediging in. En het mooie is, het is dan niet ijdel, het is niet leeg, het is niet nutteloos. We zullen daardoor ook nog eens loon ontvangen. En we krijgen dus een doel voor ogen gesteld als gelovigen. En dat is de genade waaraan gelovigen deel hebben gekregen. Zij zijn niet doelloos, zoals de mens ronddwaalt in deze wereld, zonder licht, tastende in het duister. Nee, wij hebben een doel gekregen. Wij mogen eten en drinken en vervolgens mogen we arbeiden in de Heer. En dat is wat de prediker eigenlijk een beetje verbergt. Maar het is dus boven de zon. Nou, laat ik nog eventjes ter afsluiting naar arbeid in het Nieuwe Testament kijken. Want dat is waar de prediker uiteindelijk dus over schrijft. En dan is dat de vertaling van het Griekse woordje kopos. Van het werkwoord kopto. Kopto. Arbeid is kopos. En daarover wordt geschreven in 1 Korintiërs 3 door de apostel Paulus. Want dat was nogal een karwei bij die Korintiërs. 1 Korintiërs 3. Dat hoofdstuk waarin gesproken wordt over die Korintiërs die zeiden van ik ben van die en ik ben van zus en ik ben van zo. Dan zegt Paulus van nou daar gaat het helemaal niet om. Want het gaat er bijvoorbeeld vers 5 dan. Nou, vers 4 erbij. Want als de een zegt, ik ben van Paulus en de ander, ik ben van Apollos, zijt gij niet vleeselijk. Dat is wat hier onder de zon gebeurt. Dan kijk je naar de buitenkant. Maar wie is dan Paulus en wie is Apollos? Anders dan dienaars door welke gij geloofd hebt en dat gelijk de Heere aan een iegelijk gegeven heeft. Apollos en Paulus, zij zijn niet meer dan gereedschappen in de handen van de Heer. En we zouden niet gericht zijn op het gereedschap, op de buitenkant, op het vat, maar op de inhoud. Degene wie het gereedschap gebruikt. Nou, en dat is waar Paulus op wijst. En dan zegt hij, ik heb geplant en Apollos heeft nat gemaakt, maar God heeft de wasdom gegeven. En dat is waar het om gaat, hè, de vrucht. En zo is dan nog hij die plant iets, nog hij die nat maakt, maar God die de wasdom geeft. En die plant en die nat maakt, die zijn één. Maar een ieder zal zijn eigen loon ontvangen naar zijn arbeid. En hier hebben we dus die arbeid in het Nieuwe Testament onder het Nieuwe Verbond. Wanneer wij wel gevoed binnen het koninkrijk van God aan het werk gaan. Niet uit eigen beweging overigens, maar als dienaar van het Nieuwe Testament, hè, zoals 2 Korinthe 3 zegt, dan zullen wij daar vervolgens loon voor ontvangen. Dan is het ineens iets met een doel. Er wordt namelijk wel degelijk dan iets opgebouwd. Maar is dat hier? Nee, dat is de opbouw van de gemeente. Dat is het lichaam van Christus. En dat is wat hij hier dus beschrijft. Hè? Want wij zijn Gods medearbeiders en Gods akkerwerk, Gods gebouw. Dan kun je toch nog iets opbouwen. Gezijt gij. Naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. En een ander bouwt daarop. Maar een ieder ziet toe hoe hij daarop bouwen. Ja, maar dat is dus arbeiden. Arbeiden in de Heere. En dat is nog steeds moeilijk, zwaar. En dat kan soms zelfs ellendig werk zijn. Want wanneer wij onszelf ter beschikking stellen aan de Heer, Romeinen 12 vers 1, hè, wanneer wij onze lichamen tot offer stellen, ja, dan kan die het gebruiken. En dan bouwt dat op, dan krijgen we een doel enzovoort. En dan worden wij vernieuwd van dag tot dag. Maar dat gereedschap zelf, ja, dat zal wel degelijk slijten. Dat lichaam, ja, dat wordt dan gebruikt. Dat wordt opgebrand als het ware. Ja. Nou, maar het is dan niet meer nutteloos. En de genade die wij als gelovigen hebben is dat wij levend in het vlees, levend in onze sterfelijke lichamen, alsnog nuttig kunnen worden voor de Heer. En het probleem van de mens onder de zon is dat hij van alles meemaakt, moeite, verdriet, leuke dingen, maar het is nog nutteloos ook. Het leidt nergens toe. En wij, als gelovigen, wij maken diezelfde dingen mee. We hebben ook ellende. We hebben mensen die ons ontvallen, ziekte, pijn, verdriet, moeite in de arbeid. Maar het is niet nutteloos meer. Alles wordt dan gebruikt. Alles wordt ten goede gebruikt voor jezelf, om op te groeien, maar uiteindelijk tot opbouw van dat ene geestelijke huis, namelijk de gemeente. En dat is waar we naar zouden zien. En dat is waar de prediker dus toe oproept. Ja, wij zouden dus eten. We zouden eten van dat woord. En vervolgens worden wij bekwaam gemaakt tot dienaars, tot arbeiders. En vervolgens leidt dat weer vervolgens tot eten en drinken. Maar niet alleen voor onszelf, maar voor de ander ook. Als je gaat arbeiden, dan kun je vervolgens oogsten. En dan heeft de ander weer wat te eten. En die kan vervolgens ook weer gaan arbeiden. En zo houden die processen zich juist in stand. En het is nuttig omdat het tot opbouw is. En straks zal de Heer laten zien wat hij heeft gedaan. Ja, en wij zouden dus ons lichaam stellen als tot gereedschap. En dat geeft voldoening. Want het is genade als je tot nut mag zijn. Het geeft voldoening. En het geeft een blijvend resultaat. En dan sluit ik echt af met 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15... Een hoofdstuk wat spreekt over de opstanding, met name de lichamelijke opstanding. Het begint met het evangelie en het eindigt met de lichamelijke opstanding in heerlijkheid. En we vinden als het ware dan de weg daar naartoe geschilderd. En Paulus was een arbeider en hij deed van alles omwille van het lichaam van Christus. En dan staat er in vers 58, zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, zijt onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk, arbeid des Heren, als die weet dat uw arbeid, kopto, niet ijdel is in de Heren. En nu leg ik de nadruk anders, wetende dat uw arbeid niet ijdel, prediker, niet ijdel is in de Heren. En heel deze schepping, dat woordje ijdelheid, dat is eigenlijk de vertaling, dat is hetzelfde als Abel. Hè? En Abel staat model voor deze tegenwoordige wereld die voorbij gaat. Alles in deze wereld is ijdel, is leeg en gaat voorbij. Maar deze hele schepping, deze tijdelijke schepping, mag gebruikt worden als een voedingsbodem, als een vruchtbare voedingsbodem voor de nieuwe schepping. En wanneer wij dus arbeiden en standvastig zijn in het werk des Heren, dan is het niet ijdel, dan is het niet leeg. En dan leidt het tot de openbaring, de heerlijkheid van de Zonen Gods. Zoals Romeinen 8 zegt. En daarna mogen we uitzien. En dit is geen werk die we zelf, geen werk wat we zelf verzinnen, geen werk wat we zelf voorstellen. Nee, dit zijn de goede werken, deze arbeid, de goede werken die Hij heeft voorbereid. Hè? Efeze 2 vers 10, ik ga er niet meer heen, maar in die werken zouden wij wandelen. En Romeinen 6 zegt daarover dat werken zijn tot heerlijkheid des Vaders. Nou, dan moet je de Vader leren kennen. En daartoe nemen we zijn woord tot ons. Daartoe eten wij. Daartoe drinken wij. Maar als we dan aan het werk gaan, dan mogen we in die arbeid, volgens Paulus in Filippenzen 4 vers 4, en daar gaat het over in dat hoofdstuk, mogen wij ons verblijden. Wij mogen ons dan verblijden in de Heere te alle tijd. En wederom zegt hij dan, verblijd u. Want dat is ons deel. Zullen we hem danken?